Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9R3. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. The Ponzi Factor, The Simple Truth About Investment Profits van Tan Liu is een kritisch non-fictieboek over beleggen, aandelen en de vraag waar beleggingswinst eigenlijk vandaan komt. Het boek past in de categorie financiële analyse en marktcommentaar, maar kiest een uitgesproken afwijkende invalshoek. Liu betoogt dat veel koerswinst in de praktijk niet voortkomt uit echte winstuitkeringen van bedrijven, maar uit geldstromen tussen beleggers onderling. Daarmee zet hij het klassieke idee van aandelen als zuivere eigendomsbewijzen onder druk. Op basis van zijn ervaring in de financiële sector bespreekt hij hoe waarderingen, rapportages en verwachtingen kunnen afwijken van feitelijke kasstromen. Het boek is bedoeld voor lezers die verder willen kijken dan gangbare beurstheorie en willen begrijpen waarom markten soms lang kunnen stijgen en daarna abrupt kunnen instorten. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, de kernstelling, koerswinst als geldstroom tussen beleggers. Het belangrijkste idee in het boek is dat veel winst op de aandelenmarkt niet ontstaat doordat een bedrijf zijn aandeelhouders direct betaalt, maar doordat een andere belegger later bereid is meer te betalen. Liu beschrijft dit als een negatief sommechanisme, vooral bij aandelen zonder dividend. In zo'n geval is de opbrengst van de ene belegger vaak afhankelijk van de instap van een volgende belegger. Dat maakt de markt volgens hem fundamenteel anders dan de traditionele voorstelling van eigendom en opbrengst. De kracht van deze stelling zit in de eenvoud ervan. Het boek vraagt niet eerst om complexe modellen, maar kijkt naar een basisvraag: waar komt het geld voor beleggerswinst vandaan? Door die vraag centraal te zetten, wordt de lezer gedwongen om koersstijgingen niet automatisch gelijk te stellen aan echte waardecreatie. De analyse is scherp, omdat ze de aandacht verlegt van prijs naar kasstroom en van verwachting naar feitelijke uitkering. Ten tweede, aandelen zonder dividend en het probleem van echte uitbetaling. Een terugkerend thema is dat veel grote bedrijven geen dividend uitkeren, terwijl hun aandelen toch als waardevolle investeringen worden gezien. Liu gebruikt dat gegeven om de relatie tussen eigendom en beloning opnieuw te onderzoeken. Als een aandeelhouder geen directe uitkering ontvangt, dan blijft zijn rendement afhankelijk van toekomstige koersbewegingen. Het boek stelt daarmee een ongemakkelijke vraag: waarom zouden aandelen nog als eigendomsinstrument werken als de eigenaar niet structureel profiteert van de winst van het bedrijf? In die redenering worden dividenden niet als detail gezien, maar als essentieel verschil tussen echte opbrengst en speculatieve waardering. Liu benadrukt dat veel beleggers zich richten op stijgende koersen, terwijl die stijging op zichzelf geen geld creëert. Pas bij verkoop ontstaat liquide winst en die kan alleen bestaan als een andere partij bereid is meer te betalen. Deze benadering maakt het boek vooral relevant voor lezers die willen begrijpen waarom niet uitkerende groeibedrijven zo sterk op verwachtingen leunen. Ten derde, de rol van boekhouding, waardering en papieren winst. Liu besteedt veel aandacht aan de manier waarop financiële winst kan worden voorgesteld voordat er werkelijk geld binnen is gekomen. Daarbij speelt boekhoudkundige verwerking een grote rol. Het boek laat zien dat rapportages, waarderingen en verwachte opbrengsten soms een gevoel van zekerheid wekken dat in de praktijk niet bestaat. Dat is belangrijk, omdat veel investeerders en zelfs professionals hun oordeel baseren op gerapporteerde cijfers in plaats van op tastbare kasstromen. De auteur gebruikt zijn achtergrond in de financiële sector om uit te leggen hoe profijt op papier aantrekkelijk kan lijken, terwijl het uiteindelijke resultaat onzeker blijft. Daarmee maakt hij een onderscheid tussen boekhoudkundige winst en gerealiseerde winst. Dat onderscheid is niet alleen technisch, maar ook psychologisch. Zodra een fonds of bedrijf winst kan laten zien in een rapport, ontstaat vertrouwen en trekt het nieuw kapitaal aan. Het boek bekritiseert precies die wisselwerking tussen cijfers, geloofwaardigheid en nieuwe instroom van geld, omdat die volgens Liu het systeem kunstmatig overeind houdt. Ten vierde, historische bubbelvorming en de logica van een instorting. Het boek plaatst zijn centrale idee in een bredere historische context door marktcrashes en speculatieve episodes te bespreken. Liu ziet zulke momenten niet als willekeurige schokken, maar als situaties waarin de instroom van nieuw geld afneemt en de onderliggende afhankelijkheid van nieuwe kopers zichtbaar wordt. Daardoor wordt de marktstructuur kwetsbaar. De logica is eenvoudig: zolang nieuwe beleggers instappen, kan een waarderingssysteem blijven draaien. Maar zodra die instroom stokt, wordt duidelijk dat veel prijzen niet rusten op directe economische opbrengst. Dit perspectief maakt de analyse van bubbels en crashes in het boek sterk mechanisch. Het gaat niet om morele verontwaardiging alleen, maar om een structuur die volgens Liu steeds opnieuw terugkeert. Die benadering is bruikbaar voor lezers die marktschommelingen willen begrijpen als herhalende patronen, niet als losstaande crisis. Tegelijk laat het boek zien waarom lange periodes van stijging misleidend kunnen zijn. Omdat stabiliteit dan vooral afhankelijk is van voortdurende instroom en niet van duurzame uitkering. Tot slot, een confronterende, maar ook beperkte kritiek op de financiële orthodoxie. Wat het boek onderscheidt is niet alleen de scherpe boodschap, maar ook de provocerende manier waarop die wordt gepresenteerd. Liu zet vraagtekens bij gangbare opvattingen over beleggen, groei en eigendom en positioneert zich bewust tegenover de financiële mainstream. Dat maakt het boek aantrekkelijk voor lezers die sceptisch staan tegenover marktoptimisme en willen nadenken over de structurele kwetsbaarheid van kapitaalmarkten. Tegelijk is het een boek met een uitgesproken standpunt, waardoor de lezer het meer als kritische prikkel leest dan als neutraal handboek. De waarde zit vooral in het blootleggen van aannames die vaak onbesproken blijven, zoals de gedachte dat koerswinst vanzelf gelijk staat aan economische vooruitgang. Wie het boek leest, krijgt dus niet alleen een alternatief beeld van aandelen, maar ook een goede reden om eigen aannames over rendement en risico te herzien. Juist die combinatie van eenvoud, omkering van conventies en focus op kasstromen maakt het afwijkend binnen het genre van beleggingskritiek. Concluderend, dit boek is vooral geschikt voor lezers die een kritische, soms ontregelende kijk willen op beleggen, aandelen en de manier waarop financiële winst wordt voorgesteld. Denk aan particuliere beleggers, financiële professionals, studenten economie en lezers die zich afvragen waarom koersstijging vaak zwaarder weegt dan daadwerkelijke uitkering. De praktische waarde zit niet in een stappenplan om beter te traden, maar in het leren herkennen van de kloof tussen papieren waardering en echt geld. Dat maakt het boek nuttig als tegengewicht voor optimistische beleggingsliteratuur. Wat het onderscheidt van veel andere boeken in dit genre, is dat het niet probeert beleggersvertrouwen te versterken, maar juist de aannames achter het systeem onder de loep neemt. Liu legt de nadruk op dividend, cashflow en de afhankelijkheid van nieuwe instroom van kapitaal. Daardoor leest het als een fundamentele kritiek op de aandelenmarkt zelf, voor wie open staat voor een onconventionele en scherp geformuleerde analyse, biedt het een blijvende intellectuele prikkel. Als je ons wilt steunen, Tan Liu, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.